Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
Ja, fijne vrijdag allemaal. Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van de werkdag om 11:30. Dan gaan we praten over de vaccinatietwijfelaars. De overheid had veel meer kunnen doen om die mensen eerder te bereiken, zodat ze niet helemaal in allerlei complottheorieën verzanden. We gaan het natuurlijk even mediaweekoverzicht bekijken. En de column van Toon Gerbrands over leiderschap, die sluit uiteraard altijd de week af. Mijn panel vandaag, die is volledig compleet bij mij in de studio. Gelukkig maar. Nikki Papilaya, freelance journalist, en Tammy Schoots, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn.
Goedemorgen.
Hi.
Laten we maar meteen beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat breekijzer heeft te maken met de ophef die is ontstaan in gaswinningsland. Lees de Waddenzee in dit geval. Stef Blok, demissionair minister van Economische Zaken, die is voorstander van nieuwe gasboringen. De NAM, de Nederlandse aardgasmaatschappij, de aardoliemaatschappij, zou al een vergunning op zak hebben om daar te mogen gaan boren. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel tegenstanders. Ik noem maar even een paar partijen. GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren. Maar ook Friese gemeenteclubs. Die krijgen allemaal steun van het internationaal Congres voor Natuurbehoud. Dat is een groep van regeringen en milieuorganisaties wereldwijd, gerenommeerde club. Die roepen Nederland nu op om af te zien van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Het is namelijk van belang voor trekvogels, dat gebied. Het is ook nog eens een uniek UNESCO-werelderfgoed en beschermd natuurgebied. Ons breekijzer, daar gaan we de komende 25 minuten over discussiëren. Het is hoog tijd dat wij de natuur boven geld verdienen stellen. En dus moeten we niet naar gas gaan boren in de Waddenzee. 020-468-4x0, laat van je horen. Ik zie dat ik al Martin heb, ik heb al Frodo, er is nogal iemand die belt. Dat gaat zo meteen gebeuren. Bellers, ik kom eraan bij jullie. Eerst even naar onze deskundige van vandaag. Dat is David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik geef jou als eerste eigenlijk de ruimte om te reageren op het breekijzer. Wat zeg je ervan? Het is hoog tijd dat we de natuur boven geld verdienen stellen, en dus moeten we niet meer naar gas gaan boren in de Waddenzee.
Nou, ik maak me natuurlijk zorgen over het milieu, maar ik maak me ook zorgen over het klimaat. Mm-hmm. En om de opwarming te stoppen, moeten we minder CO2 uitstoten. En daar slagen we goed in. We zijn op koers. We hebben.
Ai, klapt hij er nou al uit, de lijn? Dat is snel. David, ben je er nog? Kom bij ons terug. Nou, we gaan hem meteen opnieuw bellen en dan hangen we hem gewoon aan de telefoon. Want dan is het niet zo mooi als je zou willen, maar dan is het wel stabieler. Tammy, ben jij het eens of oneens met de preekijzer?
Het was wel een cliffhanger, hè? Toen hij zeg maar zo wegschoot. Ik zat er middenin. Nou, wat ik hierover te zeggen heb is, economie wordt altijd afgezet tegen klimaat. Maar economie, we staan op nummer 8 van de rijkste landen van Nederland. Waarom kan ik mijn sociale huurwoning amper betalen? Waarom gaan de lonen niet omhoog? Ik heb het gevoel dat geld verdienen en economie een soort stokpaardje is geworden om anti-klimaatwetgeving er doorheen te beuken. Mm-hmm. En ik word er gewoon een beetje moe van. Economie, economie, economie. We verdienen echt genoeg geld.
Oftewel,
hier in dit land.
Jij bent het hartstikke eens met het breekijzer. Je moet de natuur eindelijk eens boven geld verdienen.
Als wij echt
stellen.
Heel laag stonden in het lijstje rijkste landen, dan had ik natuurlijk gezegd, nou, laten we maar boren, want nationaal hebben we er veel over te winnen. Maar ik word er gewoon een beetje moe van dat we een van de rijkste landen zijn. Kijk, wij ervaren dat natuurlijk niet, omdat we nou al 10 jaar leeggeplukt worden. Maar ik denk gewoon dat het oneerlijk is omdat het iedere keer tegen het klimaat af te zetten. Ik word er helemaal boos van. Merk je dat?
Ja, nou ja, dat mag hoor. Dat kan hier dus bij breekt. David hangt weer. Nikki, voordat ik jouw mening vraag, even terug naar David. Want zoals Tammy zei, David, het was een mooie cliffhanger. Ik hoor wel, je zegt, ik maak me zorgen over milieu en klimaat. En toen klapte de lijn eruit, dus je mag hem daar oppakken.
Oh ja, het betekent dus dat we voor het klimaat moeten we CO2-uitstoot verminderen. Mm-hmm. En een belangrijke manier om dat te doen is om minder kolen te stoken. En omdat we nog niet voldoende wind en zon hebben, moeten we dus aardgas daarvoor inzetten.
Mm-hmm. Dus het aardgas hebben we nodig, zeg je?
Ja, precies, precies. Want anders dan, ja, dan stoten we alleen maar meer CO2 uit. En dat is natuurlijk ook ongelooflijk slecht voor het milieu.
Ja, ja, dus eigenlijk als ik zeg de breekijzer, hoog tijd dat we de natuur boven geld verdienen stellen, dan zeg jij, ja, ik vind dat het daar eigenlijk niet zo direct mee te maken heeft. We hebben het gewoon nodig om het klimaat een beetje goed te doen. Dat gas.
Exact. Ik denk dat dat prioriteit moet hebben. Ja. En kijk, het geld dat, ik zou zeggen dat de secundair, het klimaat is primair.
Ja, ja. Tegelijkertijd, we moeten ook allemaal van het gas af.
Ja, dat is altijd een kreet waar ik wat vraagtekens bij stel. Want als ik dus kijk dat op het moment 60% van onze elektriciteit wordt door aardgas opgewekt. En dat zal alleen maar toenemen.
Mm-hmm. Richard, John en Dirk hebben ook al gebeld. Dus ik heb al een rijtje bellers hangen. 020-468-4x0. Kom zo bij jullie. Eerst nog even naar Nicky. Nicky, wat is jouw reactie op breekijzer?
Ik denk dat we ook kunnen kijken naar de kant van de consument. En daar proberen het gebruik ook omlaag te krijgen. En dan hoef je niet per se te kijken naar nieuwe oplossingen om toch niet CO2 te gaan uitstoten. Dus oké, we gaan dan niet kolen gebruiken, we gaan aardgas winnen.
Ja.
Maar we kunnen ook beter in gaan zetten op verbruik gewoon minder spullen.
En ook minder gas, alles moet omlaag.
Zorg dat je naar jezelf kijkt wat jij in de klimaatcrisis kan doen. En dat je daar minder gaat gebruiken. Dan hebben we ook die alternatieven niet nodig.
Mm-hmm.
Want ik begrijp natuurlijk dat het, ja, als je naar de klimaatsom aan het einde van de rekening kijkt, is het een betere oplossing dan bijvoorbeeld kolencentrale.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk is het alsnog zoeken naar een andere manier in plaats van zoeken naar het probleem, ja, en daar een oorzaak
op. Dus bij jou hoor ik, moeten we gaan nieuwe boringen gaan doen in de Waddenzee? Het antwoord is voor jou.
Nee,
Tammy, het antwoord is...
Nou, ik vind het een beetje onzin dat je het bij mensen zelf legt. Van oké, we moeten naar op de consument focussen. Terwijl als je gaat kijken waar de meeste uitlaatgassen vandaan komen en de meeste CO2, is het voornamelijk grote bedrijven. Dus ik vind het een beetje onzin om die consument daar centraal in te stellen.
Maar bij jouw antwoord is het ook nee. Geen nieuwe gasboringen in de Waddenzee, als ik het jou zo rechtstreeks vraag.
Nou ja, als we er heel veel geld mee konden verdienen als we een heel arm land waren, dan had ik het geen probleem gevonden. Sorry dat ik het zeg, maar we moeten toch zeg maar ergens overleven. Maar ik vind het gewoon, wat ik onzin vind, is dat economie afgezet wordt tegen klimaat.
Ja. David, jouw antwoord zou zijn dus ja, denk ik, hè? Toch wel boren naar gas.
Ja, en ik denk dat de inbellers en de commentaar natuurlijk volkomen gelijk hebben. We moeten natuurlijk allereerst zorgen dat we minder energie verbruiken.
Ja.
Maar aan de andere kant, de vraag naar elektriciteit zal stijgen, want we krijgen simpelweg meer elektrische auto's. We krijgen meer warmtepompen. We krijgen meer datacenters. Dus dat zal groeien. En die stroom moet ergens vandaan komen. Mm. En zolang we nog niet voldoende zon en wind hebben, is het beste om gas in te zetten. Dat is aanzienlijk beter dan kolen.
We doen een rondje bellers. Martin heeft gebeld naar 020-468-4x0. Dat kun jij ook doen. Martin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Martin van Kempen. Hallo.
Zeg het maar.
Ik ben het oneens met de stelling. Wij denken allereerst dat de tegenstelling economie of natuur dat die wat eenzijdig is.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de belasting van de natuur in de Waddenzee, er staan ook duizenden windmolens in het Duitse gedeelte van de Waddenzee. Als je dat er wel goed vindt, waarom vind je het dan voor de gasboring niet? En het tweede argument, wat de professor het aangaf, je hebt gas nodig, omdat je gascentrales nodig hebt om je net stabiel te houden.
Mm-hmm.
Wind- en zonne-energie met grote hoop op je net. En om je net stabiel te houden, moet je de input van je net gelijk hebben en de output en de afname. Dan heb je gascentrales nodig, dat die heel snel kunnen schakelen.
Ja.
Dus gas heb je nodig. En als je gas niet in de Waddenzee haalt waar het nog voorradig is, dan moet je het ergens anders gaan halen. Duitsland haalt het via Nord Stream uit Rusland.
Ja.
Maar dan kun je ook de vraag stellen, wil je daar je gas vandaan halen? Dus de vraag ligt veel genuanceerder dan je bent of voor economie of tegen klimaat of andersom.
Ja, ja, mooi punt. Ik ga hem gelijk nog even voorleggen aan David. David, bijvoorbeeld het punt wat Martin maakt over de windmolens. Waarom zou je inderdaad windmolens dan wel daar neerzetten als je de natuur wil beschermen?
Nou, ik denk dat het een prima opmerking is. Ik denk dat het is een deskundig commentaar. Maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met het feit dat windmolens in principe geen invloed hebben bijvoorbeeld op bodemdaling.
Ja.
Er is natuurlijk altijd een probleem dat er eventueel bodemdaling kan optreden. En de vraag is natuurlijk of dat ook invloed heeft bijvoorbeeld op de vogelstand. Dus ik denk dat er wel een verschil is tussen het plaatsen van windmolens en het winnen van gas. Maar ja, het zijn natuurlijk alle twee wel menselijke activiteiten die invloed hebben op het milieu. En ja, ik denk dus ook dat we daar in beide gevallen rekening mee moeten houden.
Frodo Dekker, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Nina. Zeg, ik ben boos en verdrietig hierover. Omdat de geboorte, tenminste die plannen door willen gaan. Kijk, ik zie dit kabinet een beetje fel streek uit halen. Ja. Door Exxon heel lang demissionair te blijven, worden allerlei van deze soort vuile plannetjes doorgedrukt. Kijk, op die manier hoef je toch niet je verantwoordelijkheid niet te nemen.
Want jij wil absoluut niet, begrijp ik, dat er wordt geboord in de Waddenzee.
Nee. Ik vraag me ook af of er een tribunaal bestaat of opgericht kan worden om dit soort handelingen van overheden voor te leggen als ecocide. Dit is een uniek natuurgebied. Mm-hmm. Raamkamer voor alle trekvogels. Je kan maar één keer naar de kloten helpen. Ja, goed, vandaar mijn boosheid en verdrietigheid hierover.
Mooi, dankjewel voor jouw reactie. David, ecocide. Ik vind het wel een mooie term die Frodo gebruikt. Het is niet zomaar een stuk natuur wat je hier dan aanboort. En,
Nee. Gebeurt. Ik maak me zorgen over het milieu. Maar een oplossing, om toch in de richting van oplossing te gaan, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een deel van het geld dat natuurlijk hiermee verdiend wordt, om ook even op de stelling terug te komen, is dat je dat bijvoorbeeld reserveert voor het Waddenfonds. Kijk, het Waddenfonds, dat is een fonds, dat hebben we al. Mm-hmm. En dat investeert in duurzaamheid en in ecologische projecten. Dus dan zouden we op deze manier...
Kun je de schade die gedaan wordt, kun je die herstellen? Of is het dan met geld achteraf?
Nee, ik denk dat er geen schade wordt gedaan. Als je het voorzichtig doet, hè, en er zijn natuurlijk ook al allerlei... Wingebieden, bijvoorbeeld Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen.
Ja, daar wordt ook gas gewonnen. Ja.
Daar wordt in 2006 gas gewonnen en dat wordt prima gemonitord. En tot nu toe is er van geen enkele vogelsoort aanwijzingen dat het voedselaanbod zich negatief ontwikkelt. Nog het bodemdalingsprobleem.
Maar is dat niet iets wat juist op lange termijn optreedt? En niet wat je in, bij wijze van spreken, één decennium terugziet?
Dat zou kunnen, maar vandaar ook die monitoring. Hè. Dat is het hand-aan-de-kraan-principe. Dus mocht er een negatief aspect optreden, dan kun je meteen besluiten om dat te stoppen.
Hmm. We gaan even naar Richard. Goedemorgen, Richard.
Goedemorgen, Nina. Ja, ik ben ook tegen de stelling. Alleen ik ben bang dat het ook helaas niet anders kan.
Ja, hoezo?
Ja, omdat weet je wat het is. Al die klimaatgekkies en die GroenLinks-gekkies, die willen natuurlijk heel Nederland klimaatneutraal hebben. En ik heb een keer in een programma van Sven Kokkerman gehoord dat 100 miljard gaat kosten. En aangezien een begroting van de overheid en wel eens een procentje op 1000 ernaast zit, dat is onbetaalbaar. Dus ik zie het niet anders in. Dan maar hier dicht in de buurt. En ik denk dat dan de schade dan het meest gering is. Als je kijkt naar Groningen, daar was je schade enorm. En die Groningen zitten nog op een geld te wachten. En ik ben blij om te horen dat er heel verstandige velders zijn die zeggen dat het alles draait om geld. En zo is het ook helaas. Wat jij zei in je intro, ja, helemaal begin van je gezondheidszorg moet, of de mens, de gezondheid
natuur,
van mensen,
ja,
die moet bovenaan staan. Ik heb nieuws voor je, dat is de laatste paar jaren is dat niet gebeurd. Want hoe biedt welke gek hebben ooit marktwerking verzonnen over ziekenhuizen? En ja, daar wil ik het wel laten.
Dank Richard voor jouw reactie. Meneer Van der Pol, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg maar.
Ik zou het heel jammer vinden als we in de Waddenzee weer gaan boren. Omdat ik er graag kom en ik het een ontzettend mooi en waardevol gebied vind. Mm-hmm. Ik hoor ook opmerkingen over de CO2. Daar wil ik ook graag eigenlijk wat aandacht voor. Want heel veel dingen die worden vaak maar van één kant belicht. Dat is ook met het klimaatbeleid zo. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken van de Deense professor Erik Svensmark en van de Amerikaanse professor Hepper. Mm-hmm. En die laten een heel ander geluid horen.
Ja.
Die zeggen bijvoorbeeld over de CO2, daarop terug te komen. CO2 hoort thuis in de atmosfeer. Planten nemen CO2 op, de oceanen nemen CO2 op. En ze geven zuurstof af, dat hebben wij nodig. Ja. Ik denk wel eens, je hoort zo vaak dat het zo slecht gaat met de bossen. Ja. Als we ze geen voer geven, gaan de bomen dood.
Ja, dat is
een... We hebben CO2 nodig. Die professor Hepper die zegt, glastuinders die groenten onder glas kweken, die verhogen vaak het CO2-gehalte in hun kas om de gewassen beter te laten groeien, mm-hmm, en beter en mooier fruit.
Maar uw punt, meneer Van der Pol, want er zijn ook nog andere bellers.
Dat...
in zin?
De zaken van alle kanten moeten bekijken. Maar ja, ik ben in dit geval niet blij met boren in de Waddenzee.
Helder, dank u wel voor de reactie. Luc, goedemorgen.
Dag, goedemorgen Nina. Nou, ik heb naar de overige bellers mogen luisteren. En ik merk dat daar veel emotie in zit vanuit beide kanten. Ik kijk daar zelf optimistisch naar. Ik ben voor het klimaat, ik ben voor het milieu. Ik denk alleen niet dat het een het ander uitsluit. Ik heb het over de groene economie, ik heb het over de blauwe economie. En we hebben geld, het middel geld, ooit uitgevonden om dingen een waarde toe te kennen en daarin te handelen, omdat het betekenisvol voor ons is, of dat het ons helpt. Mm-hmm. Zelf zit ik in de data science en we hebben vorig jaar achter 70% van alle woningwaarderingen in Nederland gezeten. En wij zien daar bijvoorbeeld in dat het toevoegen van groen waardevermeerderend is voor de woningwaarde. Dit is één klein voorbeeld en er zijn nog wel duizend andere voordelen te bedenken waarin dat van toegevoegde waarde is. Dus op de lange termijn denk ik dat deze discussie heel goed is, omdat het ons helpt in de mindset de waarde hiervan te zien. Alleen, wij moeten nu nog de transitie maken naar de economie. En dat gaat met horten en stoten.
Ja, dankjewel. Mooie reactie ook. Nog even naar Frank. Goedemorgen.
Dag, goedemorgen. Ja, ik denk dat het gewoon echt niet nodig is om te boren, om nieuwe boorpunten aan te boren. Het is gewoon een kwestie van prioritering door de politiek. We hebben in principe de middelen om het te doen.
Maar je zegt, we hebben er al genoeg nu.
We kunnen met de gasbel in Groningen tot ongeveer 2030, zoiets. We hebben nog even de tijd om de transitie te maken. En als je echt wil met z'n allen, dan heb je echt geen gas meer nodig.
Nou, interessant punt. David, wat zeg jij daarvan? Hebben we niet gewoon genoeg punten waar we al op kunnen boren?
Nou ja, we hebben natuurlijk besloten om Groningen te sluiten. En dat is vanwege goede redenen.
Ja, verzakkingen dus van al die woningen. Ja, enorme schade, emotionele schade, wat het allemaal niet kan aanrichten.
Ja, precies. Dus dat betekent dat het gas ergens anders vandaan moet komen. En dan hebben we een keuze. Natuurlijk hebben we een keuze. We kunnen het importeren. We kunnen het uit Rusland importeren. We kunnen het uit Noorwegen importeren. En we hebben onze kleine velden. En als je de kleine velden doet, dan is dat natuurlijk economisch voordeliger. Want we hoeven het niet te kopen in Rusland. Mm-hmm. We houden het geld in de eigen portemonnee. En het is ook beter voor het milieu. Want als je gas transporteert over grote afstanden, dan kost dat ook milieuschade.
Dus, is er geen risico in dat gebied? Want we hebben het over het gebied in de Waddenzee tussen het Friese dorpje Ternaert en dan ruwweg Ameland, toch?
Mm-hmm, mm-hmm.
Is daar risico voor de inwoners van die Friese gemeente die daar vlakbij zitten, qua verzakkingen? Nee. Weten we dat zeker? Want je wil natuurlijk geen herhaling van Groningen.
Precies, precies. Zeker weten we natuurlijk nooit. Maar de risico's zijn wel ongelooflijk klein. Als je kijkt naar Groningen, dat is bijna het grootste gasveld ter wereld. Hè, het op 10 na grootste gasveld ter wereld. Wij zijn eigenlijk qua gas het Saoedi-Arabië van Europa, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En als je dus naar die kleine velden kijkt, die zijn gemiddeld zo'n factor 1000 keer kleiner. Nou, dat betekent natuurlijk Groningen aardbevingen. Ja, groot veld, grote aardbevingen. Maar als je nu naar de kleine velden kijkt, dan heb je natuurlijk kleine velden, kleine aardbevingen. Dus die kant is echt factoren orders, 1000 keer kleiner. Dus dat betekent, dat is het eerste punt. En het tweede zeg ik dus ook, zet een deel van het geld apart, bijvoorbeeld in het Waddenfonds. Mocht er iets zijn, dan heb je daar in ieder geval toegang tot compensatie.
BNR breekt. Nina van den Dungen.
Je hoorde David Smulders aan de telefoon, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En in mijn panel vandaag Tammy Schoots en Nikki Papilaya. We hebben nog twee bellers die ik even aan het woord wilde laten in de komende 4 minuten van dit breekijzer. Het is hoog tijd dat we de natuur boven geld verdienen stellen. En dus moeten we niet naar gas boren in de Waddenzee. Dirk, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik vind het boren naar gas in de Waddenzee vind ik krankzinnig en hypocriet. Ten eerste, zijn er goede studies gedaan naar de effecten ten aanzien van bodemdaling en aardbevingen? Dat is één. Hypocriet vind ik het als er overal toch schadelijke effecten zijn. Dat in combinatie met de stikstofagenda. Terwijl die boeren eronder doorgaan. Ik vind het echt zwaar hypocriet. En waarom wordt er in hemelsnaam niet gewoon ingezet op waterstof?
Nou, aardige vraag, David.
Ja, waar komt die waterstof vandaan? Die komt van aardgas. Tot nu toe nog altijd.
En kan dat anders?
Natuurlijk, we kunnen dat van groene stroom maken. Maar goed, dan hebben we dus ook weer elektriciteit nodig. Ja. Dus dan komen we toch weer bij het aardgasdossier.
En toch zei Frank, die we eerder aan de telefoon hadden, van je kan die transitie ook op lange termijn gewoon maken, terwijl we nog tot 2030 wel gas hebben. Is dat ook zo?
Nou ja, ik denk dus dat we zeker tot 2050 wel gas nodig hebben. En we zijn volop met een transitie bezig. Maar ja, nogmaals, het stroomgebruik zal stijgen. We hebben steeds meer zon en wind. Ja. Maar op het moment is dat nog maar 18%. Dus om dat naar 100% te krijgen, ja, daar hebben we tijd voor nodig. En hoe doen we dan de rest? Ja, op het moment is het nog 60%. Dus dat zal terugvallen. Maar dan moeten we natuurlijk wel zo dat zon en wind toenemen. Ja. We hebben wat tijd voor nodig. Ja. Dat kan niet van vandaag op morgen. Dus het is altijd transitie, maar transitie kost tijd.
Nog één beller. John, goedemorgen.
Goedemorgen met John van der Geest. Ik wil even reageren. Het klimaat is gewoon een verdienmodel geworden. En nou hebben we een gasbron gevonden. En we denken meteen dat de complete Waddenzee de bodem in elkaar gaat zakken. Maar het feit is gewoon, als wij de infrastructuur aangetasten met windmolens, de zonnecellen, het asbest van de toekomst. Ik denk dat die gevolgen op de lange duur veel grotere gevolgen hebben voor het klimaat. Omdat ze zo gek van het klimaat zijn, als het gas. Want gas is nog steeds gewoon een schone verbrandingsbron. En daar kan allerlei studies zijn ervoor. En ik vind gewoon, gas moet gebruikt worden. Ik vind alleen op het moment, moeten we een kostenbatenoverweging maken. Is het goedkoper om het in Rusland te halen? Of is het goedkoper om het in eigen land te gaan produceren?
Ja, dat is ook een leuke vraag.
Indien het in Rusland goedkoper is, dan zou ik deze kosten niet op mijn hals gaan halen. En dan zou ik het meer gaan gebruiken als een soort reservebron voor de toekomst.
Helder, John, dankjewel. David, is het goedkoper om het in Rusland te halen?
Nou ja, naar Rusland moeten we geld overmaken naar Rusland. Dus dat kost ons geld. Als we het in Nederland produceren, dan houden we dat geld in de eigen portemonnee.
En dan kunnen we eraan verdienen, want kunnen wij dat ook nog iets van exporteren, het gas? Of hebben we het allemaal zelf nodig?
Nou ja, we zitten nog aan contracten vast ook nog. Dus een deel van ons gas wordt inderdaad geëxporteerd. Daar moet je natuurlijk ook snel mogelijk mee stoppen. Want,
we moeten het zelf houden, zeg jij. Opslaan die hap en zelf gebruiken. Dan verdienen we er dus ook niks meer aan. Het kost ons wel natuurlijk behoorlijk wat klauwengeld om het eruit te halen.
Nou ja, als je dat afzet tegen wat we aan Rusland moeten betalen, dan kun je het beter zelf winnen.
Ja. Weten we wat het oplevert als je alles bij elkaar optelt en aftrekt? Hè? Natuurschade, huizenwaarde, vermindering of vermeerdering. Het is maar net hoe je het bekijkt.
Ja, daar kun je zoveel analyses over maken. En als je kijkt naar het verleden, hebben we tot nu toe ongeveer 400 miljard verdiend aan de gaswinning. Dus ik denk ook, we moeten gewoon kijken naar kosten-batenanalyse. En als blijkt dat Rusland goedkoper is, wat ik niet denk en wat ik ook weet, dan zouden we dat kunnen overwegen. Maar nogmaals, ook de CO2-uitstoot is belangrijk. Want als we het uit Rusland importeren, ja, dan hebben we meer milieuschade. En de vraag is natuurlijk, wat geef je prioriteit? Geld of milieu?
Ja. De laatste vraag die ik jullie alle drie heel kort in één minuut wil voorleggen is dit demissionaire kabinet. Is dat nou het juiste orgaan om een beslissing hierover te nemen? David, jij als eerste, even kort. Wat jou betreft?
Ik denk het wel, want we zitten natuurlijk vast aan afspraken die gedaan zijn. Dus we doen in principe niks nieuws.
Nou ja, een vergunning verstrekken aan de NAM voor boren, dat is toch nieuw dan?
Er worden op het moment geen nieuwe bindingsvergunningen of opsporingsvergunningen meer verstrekt. Alleen in gebieden waar die vergunning al gold, worden die vergunningen niet uitgegeven. Dus we zitten toch vast aan bestaande contracten.
Nicky, wat jou betreft, demissionair kabinet, mag je hiermee doorgaan? Of moet dit aan een frisse ploeg overgelaten worden?
Ik ben normaal niet zo'n fan, maar als je kijkt hoe snel het nu gaat met het vormen van een nieuw kabinet, denk je dat op zulke pijnpunten, inderdaad als er al zo'n vergunning ligt, het eigenlijk in belang van iedereen is, als daar snel een oplossing voor komt, of in ieder geval dat we weten hoe we verder
wordt.
Gaan. En ja, grote dingen zou ik zeggen, nee, dat is niet hun pakje aan. Maar het duurt nu zo ongelooflijk lang. En als we met dit soort dingen, de wooncrisis of wat dan ook, de klimaatcrisis, nog langer gaan wachten, dan denk ik dat het eigenlijk alle partijen die daarmee te maken hebben, ten nadele komt.
Tammy.
Nou ja, ik snap niet. Ik denk dat een nieuw kabinet soortgelijke beslissingen gaat maken. Want als je gaat kijken welke partijen de grootste zijn, ligt dat gewoon redelijk in lijn met die nu in het demissionaire kabinet zitten. Dus de vraag is volgens mij een beetje een non-issue.
Helder. David, veel dank aan jou. David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, voor zijn deskundigheid hier op zender. Dank aan alle bellers. Heel fijn dat jullie in grote getalen hebben gereageerd. Straks na 11:30, mediaweekoverzicht, de column van Toon. 9/11, we gaan het weer over een hele hoop hebben. En daarbij zijn natuurlijk Tammy en Nicky. Tot straks.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen.
6:06. Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag gelukkig nog steeds Tammy Schoot, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. Wat doe je als sectorraadslid?
Nou, dat betekent vooral dat we het bestuur op het matje roepen en dat we hun beleidsplannen kritisch nakijken.
Oh, dat klinkt wel als iets voor jou.
Een soort checkend orgaan, inderdaad. Ja.
En Nikki Papilaya, freelance journalist. Fijn dat jullie er zijn. We gaan eerst eventjes naar het weekoverzicht. Want we begonnen de week met, laten we eens beginnen met Louis van Gaal. Waarom niet? Tijdens de persconferentie voorafgaand aan Nederland-Turkije zette hij journalist Valentijn Driessen van de Telegraaf even op zijn plek.
Ja, helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Ja.
Oh, heerlijk. Weer zo'n Van Gaal-quote. Top dat hij terug is. Nou, Kaag, die hield een toespraak. Ze haalde uit naar Rutte, maar zonder zijn naam te noemen.
Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie.
Nou, naar eigen zeggen gaf zij het publiek een kijkje in haar eigen speakbriefje voor de formatiegesprekken.
U bent daarmee, overigens na vanavond, wellicht het best geïnformeerde publiek. Want mijn speakbriefje voor vanavond verschilt niet zo gek veel van mijn speakbriefje voor de gesprekken aan de formatietafel.
Juist, ja. Nou, op woensdag liet Rutte in een reactie weten vooral zelf niet in te willen gaan op de speech van Sigrid Kaag.
En waarom ik dat niet doe, is omdat ik al mijn energie wil richten op het tot stand brengen van een kabinet.
Nou, dat lijkt me hard nodig, hè jongens? Dat daar wat energie naartoe gaat. Op donderdag liet de nieuwe formateur Remkes weten hoe hij de formatieperiode ingaat en dat hij er ook best wel vertrouwen in heeft.
Omdat ik de 3 fracties, maar ook de 6 fracties, zoveel verantwoordelijkheidsbesef toedicht dat vertrouwen, dat er aanleiding is voor dat vertrouwen.
En als laatste gisteren het 2e album van John Lennon kwam 50 jaar geleden uit met daarop het legendarische nummer Imagine. Nou ja, toen waren wij er allemaal nog niet, hè? Ja, jij was erbij natuurlijk. Nou, ik ga je straks wel vragen waar jij was met 9-11. Of was je nog niet geboren?
Nee, ik was er wel, hoor.
Ja, maar ja, hoe oud? Nou, daar komen we zo meteen op. We gaan het namelijk eerst even hebben over complottheorieën. Die zijn van alle tijden. En vooral tijdens deze coronapandemie kregen ze veel ruimte. En dat mag de overheid zichzelf kwalijk nemen. Dat blijkt vanochtend uit het nieuws. Want doordat de overheid te laat is begonnen met het bereiken en overtuigen van twijfelaars en tegenstanders, hebben dat soort theorieën en spookverhalen meer ruimte gekregen om te groeien. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum en ook de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool.
Vaccinaties worden aangedrongen en opgedaan om iedereen te chippen. Dat is het verhaal erachter. Wat gaat hier gebeuren? Mensen beginnen langzaamaan wakker te worden. Er zijn te veel volgschapen in deze maatschappij.
Nou, dit was duidelijk een twijfelaar, zo niet te noemen tegenstander. Die kwam uit Nieuwsuur. Nikki, ben je het eens met eigenlijk wat wetenschappelijk nu is aangetoond? De overheid heeft veel te veel ruimte gelaten aan dit soort theorieën om te groeien, om voet aan de grond te krijgen.
Zeker, ja. En het zegt al genoeg, het is wetenschappelijk aangetoond. En ik denk dat we daar allemaal iets beter naar moeten gaan luisteren. En zeker als we aan het begin gewoon iets harder hadden ingezet op informatie, communicatie, de kanalen die we gebruiken. En ook
is dat niet gebeurd?
Nee, dat is zeker niet gebeurd. En zo vaak heb ik gezien als
al die persconferenties.
Als er dan weer iets wordt geroepen, of Willem Engel zegt weer wat, dat we er allemaal maar stil zijn, want we moeten die mensen geen aandacht geven. Dat was volgens mij de strategie. Als Hugo weer iets op straat werd gevraagd, gaan we niet op reageren, gaan we niks over zeggen. Als je dat nou een keer wel doet.
Als overheid heb je het over, hè?
Absoluut, ja. Als je daar nou een keer heel hard tegenin gaat, want dat zie ik ook in andere landen gebeuren, je mag daar echt wel een keer iets van zeggen.
Met je Mark van Ranst, de Belgische Jaap van Dissel,
zeker,
zeg maar.
Nou,
die gewoon Willem Engel echt de vloer mee aanveegt. Tommy?
Nou, het zal je verbazen, maar ik ben het dus niet helemaal eens met deze analyse. Wel met dat onderzoek, maar niet met de analyse die Nikki maakt. Wat ik denk is dat het heel logisch is dat de overheid zichzelf terugtrekt. Daar kiezen we voor. Rutte voert een soort nachtwakerstaatbeleid. Wat houdt dat in? Dat betekent dat je jezelf zodanig terugtrekt uit het publieke leven en dat je eigenlijk alleen nog maar op de kerntaken gaat focussen. We zagen dat een heel ministerie voor wonen is wegbezuinigd onder Rutte. Dit is gewoon beleid. Als je voor Rutte kiest, dan kies je voor een overheid die zichzelf zichzelf actief weghaalt uit het publieke leven. Ik zou je wat grappigs
vertellen.
Was
dit zijn bedoeling? Dat die complottheorieën dan als paddenstoelen uit de grond kunnen? Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat Rutte daar voor tekenen.
Nee,
dat
niet zijn bedoeling. Maar ik wil hier nog wel even wat over zeggen. Want ik ben afgelopen weekend per toeval, ja, je gelooft het niet, ben ik in zo'n demonstratie beland geraakt. En heb ik zowaar gesproken met een paar van deze mensen. En weet je waar deze mensen op focussen? Deze mensen focussen zich op ik zie je en je hoort erbij en groepsbinding en liefde en samen informatie delen. Wat er gebeurt met een overheid die zich terugtrekt uit het sociale leven, dan zie je dat dit soort groepen als soort schaduwmaatschappijen uit de grond poppen. Ze krijgen allemaal hun nieuws via Facebook, via die gewaardeerde communityleden. Dus dit zijn gewoon soort kleine communes aan het worden, die bij elkaar steun zoeken, die bij elkaar sociale binding zoeken in een maatschappij die eigenlijk, ja, moreel leeg is, laten we heel eerlijk zijn. Ja. Er is niks meer, de kerk is afgebroken. We hebben helemaal niks meer in deze maatschappij. En ik keek in een van die man zijn ogen en hij zei, ik zie je, ik hoor je, ik voel je, je mag hierbij horen.
Wat zei jij toen?
Nou, het moment dat ik zei dat ik een transpersoon was, was dat meteen ook afgelopen.
Niet waar.
Ja, dat is echt waar. Zei hij van, jouw bestaan, daarmee schreeuw je om aandacht. Maar hij zei, dat was wel een interessante dynamiek. Want wat je zag, ik merk ook dat ik heel veel behoefte heb aan sociale binding, aan gezien worden, aan niet zo alleen zijn in deze maatschappij. En daar spelen die gasten gewoon heel goed op in. En we moeten dat soort processen in plaats van te reageren op, hè, op dingen die zomaar uit de grond poppen en oh ja, we hadden dit moeten voorzien. We moeten die grotere politieke analyse maken. Een liberale partij trekt zich terug uit het publieke leven. Dat is gewoon logisch.
Is het te laat nu? Laat ik het eerst aan Nicky vragen.
Zeker.
Is het te laat om de twijfelaars dan de...
Absoluut.
Zelfs ja, en de twijfelaars, daar de tegenstanders dus, kan je niet meer bereiken.
Nee, en daar maak ik me dus echt boos van. Maar als we het elke keer hebben over die 1,8 miljoen... wat het nu ook is, dat we die moeten beschermen... of die mensen die kunnen nog een vaccin nemen. We weten nu al, die doen het niet meer. Je kan dat soort mensen niet meer overhalen.
Maar je hebt helemaal altijd een groep die twijfelt.
Ja, maar die groep die twijfelt, die hebben ondertussen of zonder afspraak of die zijn al geweest. Maar hoe ik het in mijn eigen kringen zie, en in Rotterdam bijvoorbeeld, de mensen die het niet hebben gehaald, zijn niet meer de mensen die je niet kan bereiken. Zijn de
maar
mensen
die, gaan
die
het gewoon
niet
halen,
bereikt
punt.
Willen worden. Ja. En dat laat ze ook heel goed merken. En ik denk ook dat een deel de Nederlandse mentaliteit is dat als jou iets wordt opgelegd wat je eigenlijk al niet echt wilde, dan ga je het sowieso niet meer doen. Want het voelt dan als die indringende overheid die jou iets gaat opleggen. En ik denk als we daarna onze focus van afhalen. Want daar zijn we zo op gefixeerd dat we die groep gaan overhalen. Als we nou eens gaan focussen op wat kan nu wel. Ondanks dat die mensen zich niet laten prikken. Of dat zij er niet in geloven.
En wat kan er wel?
Staan, nou, dan kijken we naar de andere landen om ons heen. Wat kan er wel? Georganiseerd festival bijvoorbeeld. Waarbij we met toegangstesten werken.
Bijvoorbeeld Amerika. Gisteravond Joe Biden in een speech. Alle federale ambtenaren verplicht vaccineren. Dus ook niet meer als je niet wil, dan mag je elke week een test doen. Nee, verplicht vaccineren. Zo niet, dan kan het in het uiterste geval tot ontslag komen.
Ik denk
komen.
Dat wij hier in Nederland niet naartoe vergaan. Omdat de bereikheid überhaupt al heel groot is. Ik denk dat wij gelukkig in een samenleving leven waar we nog redelijk veel op de wetenschap vertrouwen. Dat het niet nodig is. Dus ik denk dat we dan moet gaan kijken met wat hebben we nu. Dus een heel hoog percentage gevaccineerden. Mm-hmm. Wat kunnen we heel veel bekijken? Bijvoorbeeld naar Frankrijk met de Green Pass of Italië. Dat werkt gewoon.
Nou, ik vind het best wel moeilijk dat je die mensen afschrijft. Want ik was laatst met mijn beste vriendin en zij is dus van vroeger. En zij is dus een anti-vaxxer. En als ik met haar praat, dan hoor ik niet zozeer, ja, ik wil niet dat me opgedrongen wordt. Dan hoor ik angst. Dan hoor ik vragen die niet beantwoord zijn. En dat hoor ik over de hele linie. En dit zijn niet mensen, hè, de grote groep zijn echt niet mensen die gewoon ageren tegen de overheid om het ageren. Dat zijn mensen die antwoorden op vragen willen. Antwoorden die we ze niet kunnen bieden. Hè. En ik ken een meisje die wil
zo,
niet...
Wat is een vraag? Waar bijvoorbeeld geen antwoord door de overheid.
Nou, daar wil ik even heel concreet over worden. Eén meisje die ik ken, die zei, ik ga me niet laten vaccineren, want er is gebleken dat het met je cycli, je cycli laat schommelen. Haar grootste wens is een kinderwens. Zij zegt, ik kan het mezelf niet vergeven dat ik me laat vaccineren en daar onvruchtbaar van word. En dit is niet iemand die naar Willem Engel luistert. Dit is iemand die het RIVM heeft gebeld.
Natuurlijk.
De huisarts.
Dan...
Iemand die geen antwoorden krijgt. Dit is gewoon angst. Mensen willen gewoon antwoord op hun vragen.
Maar als zij dat nu al niet wilt en nu die angst heeft, dan neem ik aan dat ze dat over 2 maanden maanden niet anders heeft. Want die antwoorden zullen er dan niet komen. Want zover in de toekomst kunnen wij niet kijken. Dan kunnen we dat beter loslaten. Want anders blijven we gefixeerd op mensen die die angst altijd zullen houden.
Het gaat over een andere rol van de overheid in het publieke leven. Het gaat erover dat in plaats van ome Hugo die zegt lekker prikken, dat we iets krijgen van iemand die je meeneemt. Die zegt ik hoor uw angst. Ik hoor uw angst. Kinderen laten vaccineren, dat is eng. Uzelf laten vaccineren, dat is eng. Ik hoor en ik zie u, dat gevoel moet geaffirmeerd worden en dan iemand meenemen in een groter verhaal. Maar in plaats daarvan hebben we de snelle jongens van CDA en VVD die ons constant allerlei dingen opbrengen. En ik vind het best moeilijk dat je zegt van ja, Frankrijk, Duitsland, Green Pass. Wat je daar ziet zijn gewoon best wel hele heftige, hele autoritaire maatregelen die worden genomen. En ik ben helemaal pro-vaccinatie. Ik ben volledig gevaccineerd. Maar ik schrik daar wel van. En wat je dan
de tweedeling krijgen, in de maatschappij.
Nou, maar dat zie je überhaupt in die maatschappijen. Dat in de onderlaag onderdrukking plaatsvindt die naar boven schiet als een kurk. Laten we dat gewoon hier in de publieke ruimte bespreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
BNR breekt.
Van een zeer serieus onderwerp naar een minstens zo serieus programma om 12 uur. BNR Zaken doen. Thomas Gazel, goedemorgen.
Ja, zit ik hier toch met een glimlach.
Ja,
dat
toch?
Is misschien helemaal niet de bedoeling.
Ja, wel.
Met zo'n serieus programma voor de boeg.
Ja, nee, jij lacht ook nooit tijdens Zaken doen.
Nee.
Er moet veel meer gelachen worden bij Zaken doen. Vertel, wat ga je doen?
We praten met de commercieel directeur van T-Mobile in Nederland, Tisha van Lammeren. En het was nogal een week voor T-Mobile, want het is bekend geworden.
Er viel wel wat te lachen daar.
Ja, nou, in ieder geval, er viel wat te lachen. Tenminste, ik vraag me af wat dat voor het bedrijf gaat betekenen. Want het is verkocht aan twee nieuwe eigenaren, investeringsmaatschappijen voor de lieve som van ruim 5 miljard euro.
Ja, hoe heette de beste man uit India ook alweer?
De beste man uit India is het niet geworden, hè?
Oh nee. Klopt.
Maar goed, hoe het wel in elkaar steekt, dat gaan we uiteraard horen. En wat we daar als klant van T-Mobile uiteindelijk van gaan merken, dat hoor je uiteraard ook. Het ondernemerspanel, daar hebben we ook ruim het podium voor. Hetzelfde geldt voor de pitches. En ik praat over hoe onze reclameblokken er in de nabije toekomst gaan uitzien, want er is een nieuwe wet van kracht op de online kansspelen. En dat betekent ook dat die bedrijven zich aan het grote publiek gaan presenteren. Maar hoe, in welke mate en of het allemaal wel verantwoord is, ook dat zometeen in BNR Zaken doen.
Kom lekker bij ons online gokken. Ja, dat worden inderdaad wat reclames. En dan hier op BNR misschien ook nog wel. Nou, gaan we horen. Dank en veel plezier om 12 uur. Thomas.
BNR breekt.
Met nog altijd mijn panel, Tammy Schoots en Nicky Papilaya. Tammy, we gaan even naar het nieuws wat jij vandaag even wilde bespreken.
Ja, zeker, want in Australië is een uitspraak gedaan en dat ging erover dat haatreacties onder nieuwsberichten de verantwoordelijkheid zijn van die mediawebsites en kranten zelf. En ik vond dat eigenlijk wel heel interessant. En in dat artikel legden ze ook een link met Nederland. En in Nederland, wij vallen onder Europese wetgeving, daar is in 2000 besloten dat het niet de verantwoordelijkheid is van kranten en mediawebsites, tenzij ze erop gewezen worden. En nu komt het, dit vond ik wel een interessante. Als jij weet dat jouw onderwerp controversieel is, dan heb je wel een moderatieplicht. En dat vond ik wel interessant, want dat zie ik eigenlijk helemaal nooit. Ik zie de NOS best wel controversiële dingen zeggen. Ik zit zelf in de genderdiscussie. Nou, als er iets controversieel is in deze maatschappij, dan is dat het. Maar ik vond het wel interessant dat wij de mediawebsites daar verantwoordelijk voor konden houden. Dat wist ik helemaal niet. Dus
nee.
als jij nare comments onder BNR Nieuwsradio ziet.
Ik zit dan niet op onze site. Hè. Op onze site kun je geen comments achterlaten.
Nee, maar bijvoorbeeld wel op social media.
Ja,
dat
precies,
is
wij plaatsen namelijk filmpjes, ook onder andere van Breekt, op social kanalen. Daar komen reacties op. En ja, daar komt ook heel vaak stevige kritiek, al dan niet gewoon keiharde haatreacties op. Dat is toch een beetje de tijd van dit moment. Moeten we? Ik zit me er dan af te vragen, hoe zou dat er dan concreet uitzien? Dat we dan iemand van BNR of een moderator inzetten die over eigenlijk elk, want elk onderwerp kan controversieel zijn, toch, Nicky?
Nee, wacht, ik ga je daar toch even in de reden vallen. Ik denk dat waar we best wel een goede lijn moeten trekken is het moment dat het gaat over iemands bestaan, zeg maar, niet meer accepteren in deze maatschappij. Iemand wegzetten alsof iemand minder dan mens is.
Dus mensen die niet gevaccineerd zijn. Ik roep maar even iets. Wat er altijd een hele hoop discussie op.
Ja, maar mensen die niet gevaccineerd zijn, die doen dat uit keuze. Hè? Het gaat bijvoorbeeld over de LHBTI'ers. Maar dat is niet een keus om een LHBTI'er te zijn. Als je daarover gaat zeggen van ik vind
Het is wel een keuze om in transitie te gaan.
Nee, dat is niet een keuze. Dat vind ik wel.
Die keuze heb je toch gemaakt?
Nee, maar het is niet een. Het is dat. of gewoon dood ongelukkig zijn in je eigen lijf. Het is niet alsof je het kan kiezen. Het is ofwel ga je in transitie, ofwel zelfmoord. Omdat je zo ongelukkig bent en
omdat
totaal
je niet bent
niet...
wie je kan zijn.
Ja, precies. Ja. Dus om dat een keuze te noemen vind ik heel moeilijk. Terwijl vaccinatie gaat over, oké, ik laat me informeren en ik maak een afgewezen keuze, of een geïnformeerde keuze, om me wel of niet te laten vaccineren. En ik denk dat je daar moet je een goede grens trekken. Weet je wel?
Uit eigen ervaring heb ik ook gemerkt dat het niet alleen om de onderwerpen gaat, want het kan ook over een broodje kaas gaan. En alsnog zullen mensen elkaar onderling aanvallen met dingen die gewoon echt niet door de beugel kunnen. En hoe ik vanuit mijn eigen werkgevers dat altijd heb gezien, is dat daar wel moderatie op zit. Dus gaat dat de grens over, wordt het verwijderd. Gebeurt het een tweede keer, word je geblokkeerd, kan je eigenlijk nooit meer die sociale mediakanalen ingaan. En wat ik nu ook zie bij verschillende nieuwsmerken, die brengen die comments liever terug naar hun eigen pagina's. Dus die willen af van dat social media, zeg maar wat je wil, en het is jullie platform. En die willen het liever naar hunzelf brengen, zodat er iets sterkere moderatie op kan zitten van wat daar gezegd wordt. Want ik denk zeker weten dat het echt ook een verantwoordelijkheid is van het nieuwsmerk zelf, want die uiteindelijk faciliteren zo'n platform waar hun volgers dan weer al die haat kunnen
spuren. Ja, maar nu praat je over het probleem heen. Want wat Nina aanstipt is dat morele vraagstuk daaronder. Waar leg je de grens? En als je zegt van ja, en we moeten gewoon maar modereren, dan heb je het eigenlijk niet over dat morele vraagstuk wat daaronder ligt. Waar mag een nieuws-outlet, waar mag die zeggen, oké, dit is vrijheid van meningsuiting en dit is pure haat? En daar, dat is een controversiële discussie. En we moeten ophouden heel de tijd te zeggen van ja, geen haat, geen haat. Daar zijn we het allemaal over eens. We moeten die morele discussie voeren. Waar leggen we de grens? Maar niemand durft die aan.
Nou, ik denk vanuit hoe ik het vanuit mijn werkgever zie, is dat zij daar wel gewoon zelf die afweging over maken.
Maar wat is die afweging?
Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen, we accepteren geen haat richting minderheidsgroepen of religieuze dingen of dat soort dingen. Je kan ook zeggen, we accepteren geen bepaalde scheldwoorden. Dat wordt gewoon gefilterd. Je mag het woord gewoon niet gebruiken. En als jij zelf die hoofdlijnen opstelt en je huisregels opneemt, dan heb jij ook een basis om mensen daarop af te wijzen.
Jongens, we gaan nog even eindigen met 9/11. Dat is morgen. Maar er wordt al een hele hoop herdacht vandaag. Waarom? Morgen is geen werkdag, denk ik dan maar. Toch? Beetje bizar, toch?
Ik vond het ook wel echt belachelijk dat Rutte zit lekker morgen eens in zijn zonnestoeltje, weet je wel,
en vandaag
tuin.
Is er in het Haagse, waar was het? In Den Haag was er een herdenking. Precies. Wat ik heel mooi vind, maar waarom doe je dat niet op de dag zelf?
Ja, omdat het weekend is waarschijnlijk.
Ja, Nikki, dat is het toch?
Dat is wat typisch met dit kabinet, laten we heel eerlijk zijn.
Wat wel interessant is om nog als laatste, het is morgen, dus 20 jaar geleden. Er zijn nu allemaal nieuwe DNA-technieken, waardoor er nog steeds mensen geïdentificeerd worden. Afgelopen woensdag werden slachtoffers met de nummers 1646 en 1647 werden geïdentificeerd. Er zijn nog meer dan 1100 mensen die nog steeds niet geïdentificeerd zijn. Terwijl we kennen de namen, we weten wie daar in die toren waren, dus wie er zijn overleden, maar welk lichaam aan diegene, aan jouw geliefde toebehoorde, dat is dus nooit bekend. En dat is met DNA dus wel bekend geworden.
Want er were just too small, badly degraded, exposed to things that destroy DNA, like fire and jet fuel and water, sunlight.
Ja, nou ja, dat is dus iets moois wat nu nog is. Is het morgen voor jullie een bijzonder moment dat het 20 jaar geleden is, Tammy?
Nou, ik vind wel dat je daar een interessant onderwerp aanstipt over die technologische vooruitgang die de vrije hand krijgt onder het mom van 9/11. Want er was een heel interessant artikel in de New York Times. Het heet How the NYPD is using post-9/11 tools on everyday New Yorkers. En dat ging over inderdaad die surveillance technieken. En er is een document eerder dit jaar naar buiten gekomen van de politie in New York, waaruit blijkt dat duizenden license plate readers mobile x-ray vans, dus dat zijn x-ray busjes, waardoor je door auto's kan kijken, en digitale tools om mensen op te sporen, en allemaal zonder een opsporingsbevel. En wat jij zegt is interessant. Dus
Big Brother is watching you.
Nou, het is heel mooi dat ze die DNA-onderzoeken kunnen doen, maar dan vraag ik me af, hoe kunnen ze in die databases? Heeft de familie, ze weten niet per se wie die familie is, maar dan gaan ze in databases naar DNA zoeken, ongegeneerd, onder het mom van 9/11.
Ja, ik hoop dat hier gewoon mensen van hun geliefde iets hebben gegeven van, als je hem vindt, dit is het DNA.
Ja, maar dat is dus niet wat hier aan de hand is. Wat hier aan de hand is, dat die hele grote datacentra onder het mom van 9/11 ongegeneerd, dat mensen daar ongegeneerd een beroep op kunnen doen.
Hier kunnen we nog een hele uur over praten. Als laatste heel kort aan jou, Nikki. Morgen voor jou een bijzonder moment?
Voor mij persoonlijk niet. Het is natuurlijk al een vervelende gebeurtenis.
Hoe oud was je nou?
Ik was 2, denk ik. 3.
Ja, 2. Ja.
Dus ik heb daar geen actieve herinneringen aan.
Nee.
Ja, en ik ben zelf bij het unmute als protest. Dus het is een dubbele betekenis.
Oh ja, nou ja, dus daar heb jij je hebt je handen vol morgen.
Zeker.
Tommy, ga jij kijken? CNN zal ongetwijfeld heel veel aandacht aan besteden.
Nou ja, ik denk dat het in een westerse cultuur, zeg maar, en hoe het mijn jeugd heeft geschapen, is het ongelooflijk belangrijk geweest. Dus ja, ik ga zeker kijken.
Veel dank voor jullie komst, Tammy Schoots en Nikki Papilaya. Zoals elke vrijdag sluiten wij af met de column. En maandag zijn we er uiteraard weer. Je kan ons altijd volgen op de socials. En na de column krijg je natuurlijk het nieuws. En dan Thomas van Zel zit hier met BNR Zaken doen. En veel plezier daarmee.
BNR breekt. De toon van de week.
Elke week ga ik op zoek naar gebeurtenis waarin leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat natuurlijk ook heel veel fout. En ook dat stel ik aan de orde. En dan moet je echt beducht zijn voor de alomgevreesde gele kaart van de week. De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Deze week werd ik door een luisteraar gewezen op iets uit de categorie klein bier. Het is een categorie die ik kan omschrijven als waar maak je druk om, want de wereld draait toch wel door. In Budel was ophef ontstaan over een foto van proostende bestuurders bij de kermisopening. Vanwege de corona was besloten om de kermis dit jaar alcoholvrij te laten plaatsvinden. En ja hoor, social media ging los. Want bestuurders stonden met alcohol op de foto en dat kan toch echt niet. Ik ben een van de eerste die voorbeeldgedrag belangrijk vindt. Maar we kunnen ook doorslaan. Het mooiste was nog dat een van de bestuurders aangaf alleen met een glas champagne op de foto te zijn gegaan zonder uit het glas te hebben gedronken. Consequent zijn is prima, maar moet niet te gek worden. Enige tolerantie kan ook geen kwaad. Laten we vaststellen dat niemand ooit echt consequent zal handelen. In dit geval geef ik de bestuurders in ieder geval het voordeel van de twijfel. Ze hebben er vooraf niet over nagedacht. Zeker niet in Brabant, als alcohol het onderwerp is. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De groene kaart.
Dr. Kilian Wawoe is deze week de winnaar. Hij is werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hij is auteur van het boek Het Corporate Brein. In dit boek beschrijft hij de resultaten van onderzoek dat heeft gedaan naar thuiswerken tijdens de coronacrisis. Hij onderbouwt met cijfers allerlei stellingen, hoe wij hier nu verder mee om moeten gaan. De resultaten zijn echt verrassend. En ze hebben mij getriggerd om op een hele andere manier tegen deze problematiek aan te kijken. Ik zou iedere manager en directeur willen aanraden om eerst het boek te lezen voordat je thuiswerkbeleid gaat invoeren. Het boek moet wat mij betreft worden gezien als een standaardwerk dat in elke kamer van de leidinggevende hoort te staan. Wil je meer weten waarom je geen vergoeding moet geven voor thuiswerken en waarom jongeren liever niet met elkaar bellen, dan is dit een aanrader. Dr. Kilian Wawoe heeft een topboek afgeleverd. Ik besteed in deze rubriek graag aandacht aan onderscheidende boeken. Ook hiervoor zijn de tips van luisteraars welkom. Klasse en hulde voor Kilian Wawoe. Maar dan, uit mijn linkerborstzak komt tevoorschijn
de gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Piet Fortuyn. Hij is voorzitter van de vakbond CNV. En hij zocht de publiciteit met zijn idee voor een 30-uurige werkweek. Zijn analyse was dat er iets mis is in de verhouding tussen werk en privé. En dat is volgens hun ons een keer bevestigd in de coronatijd. Al dus het CNV. Een betere verhouding tussen werk en privé wordt uitsluitend bereikt door het aanpassen van je levensstijl. Dat is mijn mening. Iedere expert zal dit kunnen bevestigen. Afvallen gaat ook niet lukken door de kantine op je werk te sluiten. Kortom, een kansloos idee. Met het voorspeleffect dat niet gaat werken en we over 10 jaar met dezelfde problemen zitten. De CNV zegt dat we het moeten hebben van innovatie en kwaliteit. Hun voorstel voldoet echt niet aan deze kwalificaties. Een proefballon oplaten gaat averechts werken. Piet Fortuyn heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandeweek@bnr.nl. Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.